Goedemorgen. Ik wil met jullie naar 1 Johannes hoofdstuk 4 gaan vandaag. Om daar iets uit het woord van God te delen. Wat ik hoop dat tot zegen zal zijn. Mijn vrouw die zei net, je moet je wel even voorstellen. Want er zijn er wel een paar die je niet kennen. Maar ze vertelde er niet bij wat ik dan moest zeggen. maar ik ben Wijnand de Ridder. Ik woon in Ermelo. Ik heb een vrouw. We hebben 3 kinderen in ons gezin. 2 pleegkinderen, 1 wat ze dan noemen biologisch kind. Ze zijn allemaal biologisch, maar ik weet ook niet waarom ze dat zo noemen. Maar en ik kom samen in de christengemeente Ermelo. Daar ben ik nu vanaf het begin betrokken, dat is 12 jaar geleden. En het is een vreugde om samen te komen. En nu gaan we 1 Johannes 4 lezen. We gaan het over een van de eigenschappen van God hebben. En dit is de eigenschap waar ik tot een paar maanden geleden eigenlijk het meeste moeite mee had. Dus je hoort soms wel eens mensen zeggen die... En dit klinkt misschien heftig trouwens. Maar je hoort soms mensen zeggen dat ze heel veel moeite hebben met de hel of met heiligheid. Of met de strengheid van God of met de jaloersheid van God. Dat zijn allemaal eigenschappen die God heeft volgens de Bijbel. Sinds ik tot geloof ben gekomen, ben ik vooral in de Pinksterhoek terechtgekomen, de evangelische hoek. En charismatische hoek, of hoe je welke term je er ook aan geeft. En daar spraken ze veel over de liefde van God, maar dan was het altijd een beetje een zoetsappige beeld. En dat bedoel ik niet veroordelend naar de mensen toe, ik heb geen afkeer tegen de mensen. Maar zo kwam het op mij over, laat ik het zo zeggen. Het kwam op mij over alsof God een soort buddy was waar je mee kon knuffelen en lekker op zijn schoot kruipen. Een beetje dat soort termen werd er gebruikt. En daar had ik altijd heel erg moeite mee. Maar dat heeft iets in mijn hart gedaan waarbij ik daar afstand van heb genomen. Maar dat ik zo ver doorging dat er eigenlijk geen ruimte was of weinig ruimte was voor liefde. En als je dat doet, dan heb je een probleem. Want alle vreugde die er in je leven is, die gaat vroeg of laat weg. Je wordt droog, je wordt dor. En waarom? Als je de liefde van God niet kent, of niet goed kent, daar niet veel over nadenkt, en dat geen fundament is in je hart, dan ga je heel wettisch worden. En ik moet eerlijk toegeven dat ik jarenlang wettisch ben geweest. Heel erg wettisch. En ik bad veel, ik las Bijbel, ik vaste. Ik wilde het evangelie delen en dat deed ik ook wel her en der. Ik probeerde heilig te leven op mijn werk. Enzovoorts, enzovoorts. En toch was er weinig vreugde. Weinig vrede. Weinig kracht. Weinig zekerheid. En waar komt dat vandaan? Nou, de laatste tijd begin ik meer dan ooit te beseffen, de laatste paar maanden zeker, dat het heeft te maken met dat ik heel veel op mezelf bouwde. En ik wil vandaag nadenken over de liefde van God, omdat ik denk dat dit een van de meest fundamentele waarheden is in de Bijbel, die je echt in je hart gegrond moet hebben. Als je dit niet hebt, ga je jaren van worstelen en strijden zonder overwinning tegemoet. En dat is de reden waarom ik bij deze tekst uitkwam. Dat is 1 Johannes 4 en we gaan lezen vanaf vers 7. En laten we, als we dit lezen, beseffen, dit is God die spreekt door Johannes heen. Het is God die spreekt met jou en met mij en met ons. En daarmee is het heel persoonlijk. Weet je, je kunt soms denken, oh, hier komt een prediker of wat dan ook. Nou, als je dat verwacht, dan ga je sowieso, als je denkt dat hier een grote prediker staat, dan heb je het mis. Maar God wil gewoon met jou spreken en ik weet niet wat. Dat is het leuke. Ik ga wat delen, maar God wil iets zeggen, waarschijnlijk, daardoorheen tot jou. En ik ben gewoon benieuwd wat dat is. Ik hoop dat je ook zo de Bijbel leest. Weet je, als je thuis bent en je leest de Bijbel. De Bijbel is niet een stoffig boek waar je theologie uit haalt. Ook. Nou, niet stoffig, maar ook theologie eruit halen. Maar het gaat niet om de theologie. Het gaat om de God die zichzelf wil laten zien. En die een relatie met je wil hebben. Nou, dus zo gaan we hem ook lezen. Dus laten we 1 Johannes 4 vanaf vers 7 lezen. Geliefde. Het begint al mooi. Johannes die zo naar de gemeente kijkt waar hij aan schrijft. Geliefde, laten we elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had. En zijn zoon zond als verzoening voor onze zonde. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En we hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Die duwt de vrees eruit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief had. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet, niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder, en daar hoort ook de zusters bij, ook zijn zuster, moet lief hebben. Tot zover wat we lezen uit de Bijbel vandaag, het woord van God. Maar de eerste punt wat ik hier wil maken, ik wil drie punten uiteindelijk behandelen met jullie. Dan weet je het vast, echt een goede gereformeerde preek, zoals ze dat vroeger zeiden. Maar ik wil eerst kijken naar Gods liefde voor ons. En ik zeg ons, maar ik hoop dat je er in je hart van maakt voor mij. Dat is mooi. De tweede is Gods liefde in ons voor hem. Want dat is een vrucht daarvan. Als je Gods liefde ontvangt, als dat in je hart komt, dan ga je God automatisch lief hebben. En de derde is Gods liefde in ons voor elkaar. En dat is ook waar Johannes naar op zoek is. Wat hij wil meegeven. Hij focust zich op Gods liefde en vooral ook dat zich uit in het elkaar lief hebben. De eerste wat ik daarover wil zeggen, en dat is ontzettend belangrijk, is dat die liefde van God dus voor ons is. En ik heb het bij het lezen ook een beetje benadrukt, of proberen te benadrukken. Maar hier zien we het staan, want eerst zien we God is liefde. Dat klinkt een beetje afstandelijk. Ja, God is liefde. Nou, mooi. Maar, en dat is ook mooi. Maar Gods liefde is gericht op iets, of op iemand, namelijk op ons. En dat staat er als je, vers 9, hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Vers 10. Hierin is de liefde niet dat wij God hebben lief gekregen, maar dat hij ons lief had. Geliefde, vers 11, als God ons zo lief had. Nou, en zo verder. Je ziet elke keer, zegt Johannes, God heeft ons lief gehad. De gelovigen, de volgelingen van Jezus, in ieder geval. Uiteraard heeft hij ook een liefde voor de wereld, dat staat ook in de Bijbel. Maar hier zo in de context gaat het vooral over de liefde voor ons als gelovigen. Voor ons als kinderen van God die opnieuw geboren zijn. En die liefde, die is echt. Nou, zoals ik al zei, ik kom dus uit een hoek waar liefde soms platter gemaakt wordt. Dus toen leek het me nuttig om vanuit deze tekst ook te kijken naar wat is Gods liefde dan? Wat zijn nou kenmerken van zijn liefde? En ik heb er 5 gevonden. De eerste is vers 8. We zien hier, wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En dat betekent, Gods liefde is niet een gemaakte liefde. En wat bedoel ik daarmee? Misschien ken je het wel, of misschien ook niet. Wij hebben wel eens een meningsverschil gehad en opeens is daar de buurvrouw. Belt aan, ding dong. Dus je zit midden in de hitte van een discussie of een meningsverschil. En dan, ja, nou, dat. En dan op het ding. Oké. En dan loop je erheen. Goedemorgen, buurvrouw. Alles goed? Weet je, jullie kennen het, denk ik. Nou, dat soms behandelen wij liefde zo. Alsof als je het voelt, dan is het liefde. Maar andere keren niet. Maar God is liefde. Het is geen trucje wat hij doet. Het is niet nep, maar het is echt. Zijn liefde is echt. Zijn liefde is iets van zijn hele wezen. Ja, als hij lief heeft, is het echt. Niet omdat hij moet, niet omdat hij een robot is. Maar dan is het een persoon die echt liefde heeft. Nou, dan de tweede wat we zien van Gods liefde is dat de liefde van God is opofferend. Of opofferingsgezind. Bereid om offers te maken. En dat zien we in vers 9, vers 10 en andere teksten ervan. Over dat God zijn zoon stuurde uit liefde. En wat kwam zijn zoon doen? Kwam hij als koning regeren in een paleis? Nee, we hebben het ook gezongen. Hij kwam als kind naar deze aarde om uiteindelijk de lijdensweg in te gaan. En aan het kruis genageld te worden. Terwijl hij bespot werd, belasterd werd, kapot gemaakt werd, kapot geslagen werd. Verstikte aan het kruis. Terwijl hij daar het oordeel droeg. Het is een gigantisch offer. En waar komt dat vandaan? Bij de liefde van God. En als ik dat zeg, dan zeg ik uiteraard ook de liefde van Christus. Want die is ook God. Dus God is liefde. En hij was bereid om daarom offers te brengen. Het grootste offer wat er is. Maar goed, jullie hebben avondmaal gevierd vandaag. Of het brood gebroken. Volgens mij noemen jullie het avondmaal. Dat hebben jullie gevierd vandaag. En wat doe je dan? Dan denk je na over dat offer van de Heer Jezus. En als je dat offer dan ziet, dan ga je die liefde zien. Want dit is hoe zijn liefde zichtbaar wordt. Dat staat hier ook, vers 9. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Aan ons zichtbaar geworden. Hierin zien we de liefde van God. Namelijk Christus die zijn leven gaf voor jou en mij. Nou, er is nog een eigenschap, dat zien we ook in vers 9, van zijn liefde. Dus hij geeft zijn zoon. Hij offert alles op. Maar er zit een doel bij, namelijk dat we zouden leven door hem. En dat leven, dat betekent dat we tot geloof komen, dat we vergeven worden, dat hoort er allemaal bij. Maar ook dat er een heel leven volgt, waarin Efeze 2 zegt dat die in alle eeuwigheid wordt de goede tierenheid van God over ons uitgestort. In andere woorden, God geeft en geeft en geeft. En geeft en geeft en geeft en geeft. En waarom doet hij dat? Omdat dat liefde is. Liefde is altijd gevend. Het wil geven aan de ander. Het is niet bezig wat kan ik ontvangen, nee, geven. En God is liefde, dus hij is een gevende God. Vierde, wat we zien in zijn liefde, is vers 10. Daar zien we het woord verzoening staan. Hij heeft zijn zoon gegeven, hij zond zijn zoon als verzoening voor onze zonden. En wat is het beeld? Nou, verzoening is dat je twee vijanden hebt, partijen, in dit geval God en ons als mensen, die uit elkaar zijn. Er is gebrokenheid gekomen in de relatie, of die was er al, maar er is vijandschap. Er is oorlog, zou je kunnen zeggen. En verzoening betekent dat je die beide partijen samenbrengt. Dat beide partijen zeggen, oké, we willen samenkomen. En dat er vrede komt. En dat er herstel komt in relatie. En dat is Gods liefde is herstellend. Gods liefde is dat de relatie komt. Er komt relatie met ons en God. En dat is ook zo mooi omschreven in Efeze 2. Deze week las ik Efeze 2 een stuk en toen dacht ik, oh, dit is precies wat Johannes ook zegt. Wij zijn vijanden geworden, staat daar. Er is oorlog gekomen door ons, tussen ons en God. Maar God, die lief heeft, is op zoek naar relatie, naar herstel. En daarvoor heeft hij dus de hoogste prijs betaald. Maar God zoekt dus naar relatieherstel. En als vijfde wat ik wil noemen, en je zal er vast meer uit kunnen halen, staat hierin. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had. En hierin laat het zien dat Gods liefde kiest ons. Gods liefde kiest. Het is geen reactie op ons. Oh ja, jij hebt heel goed gepresteerd, nu ga ik jou lief hebben. Nee, God begint. God komt. En dat laat ook zien dat het vrijwillig is. God wil dat herstel. En soms dan hebben we een beeld van God alsof hij moet. Weet je wel, zo van, nou ja, hij is eenmaal liefde, dus hij moet me wel vergeven. Nee, God wil. Zijn hart zit erachter. Dus we hebben 5 punten van liefde. Dat zijn hele leven, zijn hele wezen erachter zit. Dat het een echte liefde is. Geen schijn, maar echt. Dat hij opofferingsgezind is. Het goede wil geven. Relatie wil. En dat het een keuze vanuit hem is. Niet gebaseerd op jouw werken. Nou, die liefde heeft hij voor ons. Die liefde heeft hij voor jou. En de vraag is, geloof je dat? Ken je dat? Heb je dat geproefd? Is dat nu de drijvende kracht in je leven? Ik heb gehoord dat jullie door best wel een moeilijke periode heen gaan. Ik heb er tot nu toe bewust geen details over gezocht of wat dan ook. Dat ga ik ook niet doen. Maar ik kan me voorstellen dat jullie ook deels gebroken zijn. Pijn hebben. Moeite hebben. Strijd hebben. Misschien dat je hier nu bent en dat het een strijd was om hier te komen. Dat je dacht, laat ze maar zitten met het zooitje. Dat kan. Waarom zeg ik dat? Omdat ik daar ook meerdere keren heb gezeten met onze gemeente. Dat ik weg wilde gaan. Dat ik dacht, bekijk het maar met gezeur. Als zo moet, dan niet. Het kan. Maar wat gaat je hier doorheen krijgen? Weet je, de pijn blijft, prima. Maar wat ga je er doorheen krijgen? En dat is dat jij ook deze morgen zegt, oh mijn God, u heeft mij dus lief. Kijk, ik heb pijn als ik weet niet wat. Ik schreeuw het uit. En tegelijkertijd, u heeft mij lief. Dank u wel daarvoor. En dat is echt fundamenteel. Weet je, dat is de enige manier om te kunnen staan in vreugde, te midden van moeite en strijd. Het is de enige weg. Staan op zijn liefde. Weten, ik ben geliefd. Ik ben een kind van God en hij heeft me lief. En dat zien we in vers 16. Want hoe gaan we dat dan praktisch doen? Hoe ga je die liefde... Oké, God is liefde, maar hoe ga ik dat nou dichterbij krijgen? Er staat hier... Wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend. Dat is 1. Geloofd. Dat is 2. En God is liefde en wie in de liefde blijft. Dat is 3. Blijven in de liefde. Dat zijn 3 dingen die... helpend zijn om vol te blijven van zijn liefde, om te staan op zijn liefde. En de eerste is het kennen van zijn liefde. Dit betekent dat je erover na moet denken. Je hersens worden niet uitgeschakeld. Dat er soms het beeld wordt gegeven in de wereld. Liefde heeft alles te maken met je gevoel. En als het goed voelt, is het goed. Dat is onzin. Weet je, gooi dat soort troep eruit. Jij mag je hersens gewoon gebruiken, niet alleen je gevoel, maar je hersens. En nadenken over God die jou lief heeft. Kijken naar de Heer Jezus. Lees zijn evangelie door. En kijk hoe Jezus zichzelf opoffert en hoe hij reageert. En zie dat dan, oh maar hij is betrokken bij mij. Dit is Jezus. En als hij aan het kruis hangt, dat je erover nadenkt. Maar hij hing daar voor mij. De spijkers, voor mij. De zweepslagen, voor mij. De kroon, voor mij. De speer door hem heen, voor mij. Et cetera, et cetera. Dat klinkt misschien gruwelijk voor sommigen. Maar dit is waar we zien hoe hij ons lief heeft. Weet je, hij had, toen hij daar hing, had hij kunnen zeggen. En nu, spijkers gaan eruit. En ze vlogen eruit. Hij had kunnen zeggen, sterf allemaal. En de helft van de wereld zou in één klap uitgestorven zijn. Maar hij koos vrijwillig om daar te hangen. Voor jou. En dan moet je naar kijken. En kijken, en kijken, en kijken. Erover nadenken totdat het zakt in je hart. En dit doe ik zelf ook. Dit is geen, ik ben wel een gevoelsmens, maar dit soort dingen in mijn hart krijgen, dat kost tijd. Dat is niet één keer een tekst lezen en de rest van mijn leven zweef ik op een roze wolk. Nee. Het is elke keer moet ik hier opnieuw bij stilstaan. En dan moet je het gaan geloven. En geloven, weten, oké, Bijbels gezien, de Bijbel zegt, God heeft mij lief. Dat is mooi. Maar geloof is dat je daar dan op gaat staan. Dat je gaat zeggen, oké, Heere God, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u mij lief hebt. Ik voel het niet. Ik ben verwond, ik heb dit, ik heb dat, ik heb deze strijd, prima. Maar u heeft mij wel lief, dank u wel. Ik wil hierop gaan staan. Want u zegt het en u liegt niet. Toch? Ik denk dat niemand hier durft te zeggen, God is een leugenaar. God liegt niet. En hij zegt dat hij jou lief heeft. Het is zelfs zo in Efeze 2 staat dat hij ons lief heeft met een grote liefde. En Jezus gaat nog verder en hij zegt, de Vader heeft u lief zoals hij mij lief heeft. Zoals de Vader Jezus lief heeft, de volmaakte zoon van God, dan had hij die lief 100%. Diezelfde liefde heeft hij voor ons. Dat is toch gaaf? Dezelfde liefde. Mooi. Maar dan moet je gaan geloven, dus je moet erop gaan staan. En voor mij is het altijd, als ik ergens voor ga danken, dan ga ik ook beseffen, het is ook echt zo. Dus ik zou u willen uitdagen om hier gewoon eens voor te danken. Dank u wel, Heere God, dat u mij lief heeft. Dank u wel dat u mij vergeven heeft. Niet omdat het moet, niet omdat ik dat waard ben, want ik ben het helemaal niet waard. Maar omdat u mij lief had. Het was uw verlangen. Dank u wel. En dan het woord blijven. En in het woord blijven, daar zit heel vaak een verbondenheid aan vast. Dus dat we hier aan verbonden blijven. En dat betekent ook zoiets als volharden. Je, in dit soort waarheden, en ook met andere karaktereigenschappen van God, die komen niet zomaar aanvliegen. Het is elke keer vanuit het woord ermee bezig zijn, nadenken. Niet zozeer, oh, wat betekent dit in de context van, maar gewoon, wat wilt u zeggen tot mij? Het is heel persoonlijk, de Bijbel. En dat je elke keer kijkt, oh ja, u heeft me echt lief. Oh, u zegt het hier ook, dank u wel. Oh ja, oh, ben ik het weer vergeten, maar dank u wel dat het zo is. Elke keer teruggaan naar zijn liefde. Elke keer weer kijken naar hem. Weet je, en dit is zo... ja. Het is ook dom om over iets anders na te denken. Ik zat daar een beetje over... Zeg maar, als ik gewoon kijk waar ik overdag over nadenk. Ik ben docent, software developer. Docent software developer. Dus ik ben veel bezig met codes. Nou, daar gaan mijn gedachten heel veel heen. Maar soms dan zit ik thuis en dan heb ik tijd om het God te besteden. En dan ben ik ondertussen aan het nadenken over iets. Dat ik denk, oh, dat zou ik wel willen maken. Dat moet zo en zo en zo vorm. Nou, dat mag prima. Daar gaat het niet om. Maar waarom zou ik over stomme codes nadenken? Die hoogstwaarschijnlijk wel op de nieuwe aarde of de nieuwe hemel. Of wat jullie visie ook is. Wat daar niet meer ertoe doet. Terwijl ik ook kan nadenken over wie mijn vader is. En wat Jezus heeft gedaan. En dat gaat mijn leven veranderen. Ben ik bezig met die stomme codes. Weet je wel, jij hebt jouw dingen, jouw hobby's, jouw wat dan ook. Hoeveel tijd neemt dat wel niet in beslag waar we over nadenken? Of het nieuws kijken, of nieuwe feitjes, of whatever. Zeg maar. Terwijl we hier, als we hierover nadenken, dit gaat ons veranderen. Dit gaat ons voeden, dit gaat ons volmaken. Nou, dat zou ik jullie toewensen. Dat jullie, net als mij, want ik ben net als jullie... Dat we samen zeggen, oh, dit is wat we willen. We willen meer kennen van God. En daar gaan we tijd voor besteden. Over nadenken. De Bijbel openen en zeggen, oh God, wilt u laten zien wie u bent. Ik wil u beter leren kennen. Ja, dat wordt echt waanzinnig mooi. En een van de vruchten, en ik kan er niet mee stilstaan vanwege de tijd, maar het is wel mooi, vers 17. Kijk, er komt een dag van oordeel. De Bijbel is er duidelijk over. En er is een hel. De Bijbel is daar ook duidelijk over. En hoe dat allemaal in elkaar zit, dan mag ik een keer op een ander moment uitpluizen. Maar één ding weten we, is dat iedereen die niet gelooft in de Heer Jezus, verloren gaat, onder het oordeel van God komt. Ja, dan kunnen we met elkaar veilig zeggen dat dat zo is. Als je dat niet vindt, dan heb je een uitdaging. Dan mag je met anderen hier gaan spreken, erover of met mij. Maar de Bijbel geeft dat gewoon aan. En daar kun je bang voor worden. En er zijn heel veel mensen in kerkelijk Nederland bang voor die dag, dat Jezus terugkomt. En dan, maar wat als ik toch onder het oordeel kom? Nou, als je kijkt naar zijn liefde en het dringt door in je hart. Hij heeft het voor mij gedaan. En je wordt er vol van. Verdwijnt de angst. Er is volle zekerheid. En die zekerheid komt doordat je kijkt naar de Heer Jezus Christus aan het kruis. Dat je kijkt naar de belofte die God geeft. En als je dat ziet en dieper ziet, komt er diepere zekerheid, diepere vreugde. En dan kun je het leven... met vreugde aan. Alle angst voor het oordeel gaat weg. Romeinen 8. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar dat ga je dan ervaren in je hart. Er is geen veroordeling voor mij. Ik heb net gezondigd, oké. Maar er is geen veroordeling voor mij. Dan zeg je, ja, daar word je toch lauw van? Nou, als je zijn liefde ziet, dan denk je, waarom ben ik er ooit aan begonnen, aan die stomme rotzonde? Dat is zo heerlijk. Dus mijn oproep, mijn vraag tot jullie is... Geloof je dit? Geloof je dat God jou echt lief heeft? Is dat diep in jouw hart doorgedrongen? Zo niet, dan kan dat vandaag. Nou dan, tweede punt, Gods liefde in ons, voor hem. En nu komen we bij een ander punt, wat God ook tegelijkertijd bezig is in mijn hart, dus niet alleen over de liefde van God na te denken, maar ook wat verlangt God nou? Wat is nou werkelijk Gods verlangen? Weet je, het Oude Testament, Oude Verbond, de wet, heeft 613 geboden volgens mij. En het Nieuwe Verbond heeft er meer dan 1000. En dan kun je een soort van vastlopen van wat? Hebben wij in het Nieuwe Verbond zelfs meer geboden dan onder het Oude Verbond? Ja. En daar kun je moe van worden. Ik werd er moe van. Waarom? Omdat we het niet helder zien wat Gods hart erachter is. En dus ik wil even, toch even naar Marcus hoofdstuk 12. Marcus hoofdstuk 12. Dan krijgt de Heer Jezus een vraag. En ik weet zeker dat jullie hem allemaal kennen, maar ik wil toch dat jullie zien dat ik niet zomaar iets zeg. Marcus hoofdstuk 12, vanaf vers 28. Wat is nou Gods verlangen? Wat is nou de basis van Gods verlangen? En hier gaat het over de geboden van het Oude Verbond, maar als je 1 Johannes leest, zie je dat dit hetzelfde verlangen is voor het Nieuwe Verbond. Dit is gewoon Gods verlangen voor jouw leven. Je bent een christen geworden, dit is Gods verlangen voor jou. En een van de schriftgeleerden, vers 28, die hen hoorde reden twisten en wist dat hij een goed geantwoord had, kwam naar hem toe en vroeg hem, wat is het eerste van alle geboden? In andere woorden, wat vindt God het belangrijkste? Ze hebben 613 geboden. Het klinkt bijna alsof u sommige dingen belangrijker vindt, Heer Jezus. Wat is nou het belangrijkste? Nou, het goede antwoord zou kunnen zijn, ze zijn allemaal even belangrijk. Nou, dat is niet wat de Heer Jezus zegt, dat vind ik mooi. Want daardoor zien we juist wat het hart is, achter alle andere geboden. Wat is nou het hart, wat is de kern? En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Dit is de Shema, de Joodse getuigenis, zo je wil, over God. De Heer onze God, Yahweh, hij is één. En dan gaat hij zeggen wat het gebod is. En u zult de Heer, uw God, dus die Bijbelse God, liefhebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En in de andere evangelie staat, dit is het grootste gebod. Dit is waar Gods hart naar uitgaat. Dit is het wat God, als hij naar jou kijkt, wat hij verlangt terug te zien. Er staat hier niet vasten, bidden, Bijbel lezen, heilig leven. Al die dingen, dat hoort hier allemaal bij, want het komt hieruit voort. Maar hij is op zoek naar liefde. En ik moest denken, mijn zoektocht rondom dit thema de afgelopen maanden begon bij Martha en Maria. En jullie kennen het verhaal misschien wel. Ik denk het wel. Ik ga het toch nog een keer een beetje delen. Dus je hebt Jezus die komt op bezoek in het huis van Lazarus en Martha en Maria. En Martha en Maria zijn zussen. En de Heer Jezus komt binnen in je huis. Nou, wat ga je doen? Nou, Martha ziet dat. Ziet zijn discipelen erbij. Het waren er in ieder geval 12, maar mogelijk nog veel meer dat er binnenkwamen. En zij denkt, er moet voor ze gezorgd worden. Ik moet ze iets gaan geven. En ze gaat aan de slag in de keuken en ze maakt eten en drinken. En ze is bezig om alles te verzorgen. En dan ben je bij de laatste, want dat is met zo'n groep. Dan ben je bij de laatste, dan heeft de eerste weer trek zo'n beetje. Dus ze is helemaal aan het dienen en ze gaat helemaal op in het dienen. En dan heb je daar Maria. En Maria, we weten niet of die begonnen is met dienen. In ieder geval is ze op een bepaald moment gestopt. En ze zit aan de voeten van de Heer Jezus. En ze kijkt naar hem. En ze luistert naar zijn woorden. En ze is verwonderd over wie hij is. En Martha die wordt boos. Wat een lui was. Even serieus. Sta ik hier te dienen en die Maria zit gewoon een beetje te zitten. Doe normaal joh. En dan gaat ze naar de Heer Jezus toe. Dan zegt ze, Heer Jezus, scheelt het u niks? Ik zeg het even in mijn woorden, sorry daarvoor. Maar scheelt het u niks? Dat zij gewoon daar zit te luisteren. Terwijl ik hier aan het werk ben. Ik ben u aan het dienen. Ik ben uw discipel aan het dienen. En zij zit daar maar. Ik ben hier in mijn eentje bezig. Kunt u haar niet even oproepen om te helpen? En dan zegt Jezus, zegt dit. Martha, je bent druk met zoveel dingen. Je maakt je zorgen. Maria heeft het goede deel gekozen. Maria heeft de juiste keuze gemaakt. En ik heb met heel veel mensen over dit gesproken. En heel veel mensen zeggen, was Jezus niet wat te scherp naar Martha? Maar ik denk het niet. Ik denk dat Jezus Martha een les wilde leren die haar leven zou veranderen. En die de laatste paar maanden bezig is om mij te leren. Is dat al dat dienen voor God interesseert hem niet. Tenzij het uit liefde is. En Maria, die was gewoon verwonderd. Jezus is in mijn huis, de Messias, de Zoon van God. En ze knielt neer bij hem en ze luistert naar zijn woorden. En ze laat Jezus haar geven wat ze nodig heeft. Zij is niet zijn dienaar, maar ze is de ontvangende partij. En ze is verwonderd en er begint een liefde in haar hart te stromen. En dan, echt waar, ik geloof echt dat ze daarna ook een keer is gaan dienen. Misschien na een dag of zo. Maar dit is wat de Heer Jezus verlangt. Hij verlangt tijd met jou. En als jij vol bent van zijn liefde, dan ga je hem lief hebben. Dan ga je alles doen uit liefde. Maar hij is niet op zoek naar jouw dienstbaarheid. Weet je, ik had een voorbeeld bedacht met Annette. Stel dat ik thuis zou komen uit mijn werk. En ik kom thuis en mijn verlangen gaat uit naar Annette. Doe de deur open en zeg, hey Wijnald, leuk dat je er bent. Pantoffeltjes staan klaar. Heb ik niet, maar bij wijze van spreken. Krantje ligt er klaar. Christelijk krantje, de Herald of His Coming. Mooi blad. Ligt klaar. Lekker drinken. Koekjes erbij. Nou, en ik zit daar als koning in mijn paleis. Alle mannen die zeggen, oh ja, dat zijn wel... Oké, maar nu gaat ze verder. En zij zegt, ja, ik ga nog even de afwas doen. Nou, prima. Ik ben aan het kijken hoe zij de afwas doen. Ik denk, oh, blij dat ze dat doet. En dan is ze klaar met de afwas. Zeg ik, hé, kom je even bij? Ja, wacht even. Gaan ze de ramen zemen? Nou, oké. Prima, de ramen waren al een tijdje vies. Prima, ik wacht even. En is ze klaar met ramen zemen? Zeg ik, oké, kom nu even bij me zitten. Zeg ik, oh, wacht even. Nee. Alles moet goed zijn. En ze gaat het huis stofzuigen en dweilen en weet ik veel wat er nog meer allemaal te doen is in huis. Genoeg. En ze is er allemaal mee bezig. En s'avonds laat, uurtje of 11, zeg ik zo, ja, ik moet naar bed gaan. Ik ga naar boven toe. En zij is nog bezig. En de volgende dag, ik word wakker. Oh, goeiemorgen Annette. Annette is er niet, want ze is alweer bezig. En bezig. Denk je dat ik blij word van zo'n vrouw? Nee. Weet je, als ik dat wil, dan neem ik wel een huishoudster. Maar als ik thuis kom, wil ik Annette. Wil ik haar, wil ik dat ze bij mij is. En dit wat ik in de kerk zie van Christus, en zeker in onze gelederen, is we hebben zicht op de heiligheid van God. En dat God verlangt dat we hem dienen. En ik zie zoveel mensen dienen, maar ook opgebrand raken. Kapot gaan aan het dienen. En ik denk, in ieder geval bij mijzelf, laat ik het voor bij mezelf houden. Bij mezelf was daar een wortel dat ik dacht, ik moet hem blij maken. En als ik hem dien, wordt hij blij met mij. Maar dat is niet waar. Jezus verlangt tijd met jou. Daar wordt hij blij van. En als je dat doet, dan gaat dat dienen vanzelf komen. Weet je, als jij ja, gewoon hem bij hem bent en hem lief hebt en hem steeds liever gaat krijgen, steeds mooier gaat vinden, zo je wil, dan kan het niet anders dan dat je hem gaat dienen. Dan ga je bidden, want bidden is praten met hem. Dan ga je Bijbel lezen, want hierin hoor je zijn stem. Dan ga je broeders en zusters opbouwen, want je ziet, hé, maar dit is zijn gemeente, dit is zijn bruid. Oh, die wil ik mooier maken. Het verandert alles als je gewoon bij hem bent. Hem lief hebt. En zijn liefde ontvangt. En dat zien we in vers 19. Om weer terug te gaan naar de tekst. Anders ga ik wel heel erg uitweiden. Even naar 1 Johannes. Hoofdstuk 4 weer. In vers 19 zien we dat ook. Wij hebben hem lief. Want de vraag is hoe kun je hem dan lief gaan krijgen? Hoe kun je daarin groeien? Nou, vers 19 geeft het antwoord. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst lief heeft gehad. Als wij zien dat hij ons lief heeft, gaan wij hem lief hebben. Wil jij groeien in de liefde van God om hem meer lief te hebben? Besteed tijd met hem. Drink zijn liefde als het ware in. Denk erover na, wees ermee bezig. Word vol van zijn liefde. En dan zul je hem gaan lief hebben. Het stroomt gewoon uit je. Weet je, ik weet nog dat William bij ons in de gemeente kwam. En een van de dingen die me toen aan William opviel, is dat hij overstroomde van de Heer Jezus. En ik ben er jaloers op geweest. Dat is een eerlijke vraag. Ik ben er jaloers op geweest. Ik heb het je ook wel eens niet gegund. Dat is de andere kant. Dat geef ik ook toe, dat blijf ik ook. Maar ook dat ik dacht, dat wil ik ook. Weet je, maar dat raken we zo makkelijk kwijt met z'n allen. En dat komt omdat we niet genoeg tijd nemen om te staren naar de Heer Jezus. En je verwonderd te raken over zijn liefde voor jou. Maar wij hebben hem lief. We gaan hem lief hebben, omdat hij ons eerst lief had. En dan komt het derde punt. En ik zei het toen we aan het bidden waren hiervoor. Ik wilde deze preek houden, ook omdat ik heb ooit een keer gehoord, als je iets ergens in wil groeien, moet je erover preken. Dus dat is één reden. Maar ik keek er naar uit om dit te delen. Maar toen bedacht ik me, oh wacht, misschien hebben mensen hier pijn en moeite. En ik weet in ieder geval dat jullie door een moeilijke tijd heen gaan. Dan ga ik het hebben over elkaar lief hebben. Ja, lekker dan. Nou, de intentie is niet, oh, jullie hebben dit nodig. De intentie is eigenlijk, ik heb het nodig. Daarom deel ik dit, omdat ik het nodig heb en ik weet dat de hele kerk dit nodig heeft. Weet je, de kerk in Nederland doet heel veel activiteiten en dingen, daar zijn we geweldig goed in. Maar waar zijn de gelovigen die elkaar gewoon lief hebben? Die de liefde van God, wat we eerder hebben gedaan, echte liefde, niet nep, niet een daad, maar vanuit hun wezen lief hebben. Waar zijn de christenen die zichzelf opofferen voor de ander? Waar zijn de christenen die constant het goede willen geven? Die komen naar een zondagse samenkomst, niet alleen om te ontvangen, maar om te denken, wat kan ik uitdelen, wat kan ik geven? Waar zijn de christenen die zeggen, hey, ik wil relatie hebben? Oké, hij is verstoord. Prima, maar hoe gaan we die herstellen? Waar zijn de christenen die kiezen om lief te hebben, ook al wordt dat niet beantwoord? Waar zijn ze? Ik denk dat er heel weinig zijn. Dus ik denk dat we dit als gemeente nodig hebben. En hier in de vers 11. Geliefde, als God ons zo lief hebt, moeten ook wij elkaar lief hebben. Vers 12. Niemand heeft ooit God gezien, maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons. En is zijn liefde in ons volmaakt geworden, tot volheid gekomen. Ja, dan is zijn liefde overstromend in ons midden. Wanneer? Als we elkaar lief hebben. Vers 20, als iemand zou zeggen, ik heb God lief en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar, want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, en dat willen we toch, God lief hebben, maar als je God lief hebt, dan moet je ook je broeder en je zuster lief hebben. Wij kunnen niet zonder die onderlinge liefde. Ik hoop dat je ook niet wilt. Maar we kunnen ook niet zonder. En daarin, ik denk echt, dit is misschien wel het grootste manco van de gemeente van Christus in Nederland. Wij zijn zo gewend aan diensten en samenkomsten en activiteiten, waarbij de één iemand, zoals nu, één iemand hiervoor staat en wat deelt. En de rest ontvangt en dan ga je naar de rand. Nee, je neemt nog een kop koffie of je eet wat en je gaat zo snel mogelijk naar huis. En daar ga je gewoon je normale leven leven. Maar dat is niet het beeld wat Jezus heeft met de gemeente. Hij ziet voor zich dat hij zijn liefde kan uitstorten, zodat wij hem gaan liefhebben. En dat er een groep mensen ontstaat die hem lief heeft boven alles. En de naaste, de broeders en zusters om hem heen, net als zichzelf. Dit is wat hij verlangt. En dit is pijnlijk, dit is moeilijk, dit is lastig. Weet je, het is heel gemakkelijk. Waren er maar niet van die irritante broeders en zusters. Weet je wel, alleen het probleem is, jij bent het probleem. We zijn zo zelfgericht. En dat verandert als we zijn liefde gaan zien. Dus opnieuw terug, als we zien dat God ons lief heeft, gaan we hem lief hebben. Maar als we zien dat God ons lief heeft, dan zien we dat wij er zelf een potje van maken. Dat wij niet zijn zoals hij. En dan is er een ruimte om dat te veranderen. Dan is er ruimte om te zeggen, Heere God, ik faal hierin. Weet je, ik heb de laatste tijd, dat is echt waar, ik zie mijn zelfgerichtheid als nooit tevoren. Ik dacht dat ik nog best wel oké dingen deed. Natuurlijk niet vlekkeloos, ik ben niet perfect. Maar ik zie nu dat ik zo'n zelfgericht hart heb van nature. En dat ik genade nodig heb dat het anders wordt. Maar het probleem is, we hebben allemaal daarmee te maken. En het antwoord is niet heel erg hard je best doen om dit te veranderen, maar om te staren naar God. Om te kijken naar hem, wie is God? Om in te drinken en dan van daaruit te gaan zeggen, Heere God, en nu wil ik worden zoals u. De 2 Korinther 3 vers 18 zegt dat als wij kijken naar de Heere Jezus, ik maak hem even ietsje versimpeld, als je kijkt naar de Heere Jezus, word je veranderd naar hetzelfde beeld door de geest. En dan staat er van heerlijkheid tot heerlijkheid. Niet van bagger naar bagger, maar van heerlijkheid tot heerlijkheid. En hoe? Door te kijken naar hem. Door te zien op hem. Door te staren op hem. En broeders, dat wens ik jullie toe. En ik zou veel meer over die liefde kunnen zeggen en hoe dat vorm krijgt. Maar dat is niet de kern. De kern is, opnieuw, ben jij bereid, verlang jij, om je leven zo in te richten dat je kunt staren naar hem. En dat je kunt zeggen, ik weet dat hij me lief heeft en dat vult mijn hart. Dat vult mijn hart. Weet je, en dat is goed om te bidden. Romeinen 5 vers 5 zegt dat de liefde van God, die liefde van God, die wordt in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. En dan mag je voor bidden als je denkt, nou, zoveel zit er anders niet. Bid ervoor. God wil geven. Nou, dit is wat ik vanmorgen met jullie wilde delen. En ik wil daar graag voor bidden. Dus laat een moment van gebed even daarvoor. Ja, Vader in de hemel. Ik besef mij dat ik simpele woorden spreek. Maar de realiteit kunnen we onmogelijk zelf creëren. En daarom bid ik u dat u door uw Heilige Geest uw liefde in ons hart uitstort. Heer, en of we nou trots zijn, of dat we gebroken zijn, of in welke situatie we ook zitten. Het antwoord is u. U bent het antwoord. We hebben u nodig. Heer, ik bid dat u uw liefde gaat uitstorten, dat het een fundament wordt in ons hart. Heer, ik bid dat alles wat ik gesproken heb, wat niet is naar uw wil, dat u het uit de gedachten laat verdwijnen en dat u mij erop aanspreekt. Heer, want ik verlang ernaar dat u centraal staat. Dat u spreekt, dat u werkt, dat u doet wat u behaagt. En daar wil ik u voor bidden, o God. Stort uw geest uit. Ook hier in ons midden. Werk krachtig in deze gemeente dat de broeders, de zusters, mijn broeders, mijn zusters, dat die vol worden van u, vol vreugde en kracht zullen zijn in u. Dat ze zo geworteld zijn in u, dat ze u glorieus lief hebben en aanbidden. En dat ze elkaar intens lief hebben, zodat de wereld dat zal zien, zoals u zelf ook zegt, dat de wereld zal zien en u zal erkennen als de Messias. Heren, er zullen mensen tot geloof komen als we elkaar lief hebben zoals u bedoeld heeft. En ik bid u daarvoor, Heren, stort die liefde zo uit in al onze harten. Ik wil u dat bidden in de naam van uw geweldige, heerlijke Zoon, de Heer Jezus Christus. Het Lam van God die voor ons gestorven is. En de Koning der Koningen die zal regeren tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen.